Goedemorgen gemeente en ook in het bijzonder aan de luisteraars die op een later tijd zit met het internet ons meeluisteren. Vanochtend hopen wij het heiligavondmaal te mogen vieren met dominee Maliepaard als voorganger. De organist vanochtend is Bert Howard. En ik heb vandaag een aantal kleine mededelingen. 17 februari komen de vrouwen bij elkaar voor het vrouwenkoffieuurtje. En dat is in dit geval bij Jannie Matke. Niet zoals het in het kerknieuws staat bij Marie Huizinga, maar in dit geval bij Jannie Matke. Op 17 februari. Dat is een weekje later, maandag 23 februari, hopen we weer de Bijbelavond bij de familie Tinga bij mij thuis aan de Duinweg te mogen vieren. Ook daar ben u van harte uitgenodigd. De collecte van de avondmaal vanochtend is voor Trans World Radio. U mag dat in de bak aan de avondmaal doneren. De bloemen vanochtend zijn voor Rita Hoek. Voor haar verjaardag, zij was jarig op 3 februari. Ik zie dat ze er helaas niet is en ik heb een Jaap gevraagd of dat hij straks de bloemetjes bij Rita wil bezorgen en dat heeft hij toegezegd. Dan wens ik u al een gezegende dienst toe en draag de dienst over dominee Maan.
Goedemorgen allemaal, fijn dat we weer bij elkaar mogen zijn om het woord van de Heere te horen, hem te ontmoeten, ook in het schrift en aan de tafel. We gaan zingen ons aanvangslied, dat is een psalm, psalm 139, een hele bekende psalm. Laten we met ons hart zingen, vers 1 en 2, naar fotum en groet, vers 14, psalm 139. Geprezen zijt gij, Heere, onze God en Vader, door onze Heer Jezus Christus. U bent de schepper van de hemel en van de aarde. U houdt trouw tot in eeuwigheid. En u laat niet falen het werk van uw handen. En we danken u dat u ons vanmorgen groet. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschappen en kracht van de Heilige Geest. Amen. mogen straks aan de tafel van de heren gaan deelnemen. En voordat we dat doen, wil ik ook eerst lezen het formulier. Nu het eerste gedeelte en na de preek het tweede gedeelte van het formulier. We zijn als gemeente van Jezus Christus bij elkaar om volgens zijn opdracht te getuigen van zijn verzoenend lijden en sterven. Laten we eerst luisteren naar het evangelie. Daarin wordt ons verteld hoe de Heer Jezus in de nacht van het verraad het heilige avondmaal instelde. Terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hem die en zeide: drinkt alle eruit, want dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt. Tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Om dit avondmaal te kunnen vieren tot eer van God en tot versterking van ons geloof, moeten we onszelf eerst onderzoeken. Dit betekent dat er een paar indringende vragen op ons afkomen. Leeft er in mijn hart een oprecht berouw over de zonde en ongerechtigheden die ik bewust of onbewust tegenover God en mijn naast heb gedaan? Heb ik op die zonde een afkeer van mijzelf en verootmoedig ik mij voor God? Geloof ik de belofte van God dat hij alle verbrokenen van hart wil vergeven, alleen omdat Jezus Christus voor ons heeft willen lijden en sterven, ben ik van harte bereid God de Heere lief te hebben en te dienen naar zijn woord. Ook al is dat een voortdurend gevecht met Satan, de wereld en mijzelf. Ten slotte verlang ik ernaar in liefde en eensgezindheid om te gaan met mijn naaste. God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonde, zeker genade aannemen. Als je met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden, volgens al Gods geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mag je zeker van zijn, zelfs al zijn er tegen je wil nog zonden en zwakheden in je leven. Maar wij waarschuwen iedereen die geen berouw heeft en zich niet wil bekeren, neem geen deel aan het avondmaal, omdat je oordeel niet wordt verzwaard. Tot zover. Laten we nu een lied van verootmoediging zingen, Psalm 6, vers 1 en vers 3. Laten we samen bidden bij de opening van Gods heilig woord. Lieve heren en heiland, we prijzen uw naam dat u ons roept vanmorgen tot dat wonderbare licht. Het licht dat uitzicht geeft, het licht van genade, van uw trouw, van uw waarheid. Het licht van het volbrachte werk in onze plaats van de Heer Jezus, van u, onze heiland en Heer. En we danken u dat we dat mogen zien vanmorgen. Voor onze ogen wordt het duidelijk in het teken van uw lijden en sterven, brood en wijn. Maar we mogen het ook horen, we mogen het ook ontvangen in geloof. En we vragen u om dat geloof. We vragen u om uw werking, de werking van uw Heilige Geest. De Geest die ons tot geloof brengt, die ons geloof voedt en versterkt door het woord en door het sacrament. Heren, dat hebben we zo hard nodig in deze wereld waarin er zoveel op ons afkomt. Als we zo de krant bijhouden en de televisie bekijken, het nieuws, dan slaat de schrik ons soms op het hart. Op het hart. Heren, wat gebeurt er allemaal in deze wereld? In de Oekraïne, in het Midden-Oosten, Syrië, in Afrika, in Nigeria. Allerlei plekken waar er brandhaarden zijn en die steeds feller gaan branden. Situatie rond die Jordaanse piloot die op een zo gruwelijke wijze aan het leven is gekomen. Heren, wat is er een duisternis en wat is er veel aan de hand in deze wereld. Maar we zien ook, heren, dat u de wereld toch in uw handen hebt. Want u bent degene die de schalen van uw gramschap of de zegels opent of de bazuinen laat klinken. U bent degene die alles leidt naar de raad van uw wil. En dat uiteindelijk alle knie zich gaat buigen. Niet voor welke God dan ook, maar voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die zich openbaart in de Heer Jezus, in uw geliefde Zoon. Heren, we maken onderdeel uit van deze wereld. Ook in ons hart leeft er niet altijd datgene wat zou moeten leven vanuit de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Zo willen we ons verootmoedigen voor uw troon. We willen bidden, heren, wilt u ons ook allen aanzien in de vergeving van onze zonden. Heren, we zijn er niet altijd van bewust. Er zijn zoveel dingen die je onbewust doet en die misschien achteraf blijkt toch niet goed te zijn. Dingen waar je soms vaag het besef hebben van, is dat nou wel goed dat je het doet? Of andere zaken waarvan je weet dat het verkeerd is. En zo mogen we met al die zonden bij u komen en zeggen, wil u het ons niet toerekenen, maar genadig vergeven, maar ook onze zonden wegdoen. Want u hebt het ook weggenomen. U werpt het ook in de diepte van de oceaan. Heren, wilt u zo ons reinigen en heiligen deze dag? Wilt u beslag op ons leggen en geven dat we in de vreugde van het nieuwe leven mogen staan? Een leven vol met dankbaarheid, bevrijding, verlossing. Een leven met een toekomst, een eeuwige toekomst, dwars door alles heen. Heren, want dat hebben we hard nodig, want ook ons blijft ziekte niet spaart. Ook wij moeten op een gegeven moment ook onder ogen zien dat we sterfelijke mensen zijn. Ook allerlei dingen blijven ons niet bespaard. Moeite en verdriet en zorgen. En daarom willen we ook bidden, heren, wilt u ons juist daarin nabij zijn. Zo denken we aan zuster Bakker, die in ons midden een heel aantal keren is, die gewoon helemaal in de war is, wilt u haar omringen met uw zorg. En ook als ze moet worden opgenomen, geef ook dat uw troost en uw bemoediging daar toch over zal zijn. Zo bidden we u voor hen die in onze gedachten zijn, zieken, mensen die we verwachten vandaag en er niet zijn. Ontferm u ook over hen. Wilt u helpen en bemoedigen en de weg wijzen. Zo leggen we ons leven in uw handen. We bidden u, wilt u ons ook zodanig leiden dat deze dag een dag is van nieuwe kracht. Dat we u mogen verwachten en dat we nieuwe kracht mogen putten. Leven in uw licht en in uw waarheid. Vul ons met uw Heilige Geest. Ook als we nog luisteren naar uw woord, als we proberen te begrijpen. Heer, wilt u geven dat we het ook kunnen begrijpen. Door uw Heilige Geest. Dat ons hart open staat voor wat u vanmorgen tot ons te zeggen heeft. Niet alleen tot ons, maar tot eigenlijk al uw kinderen over het rond der aarde. We bidden u dat uit genade. Wilt u de boze alstublieft van ons weren. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen vanmorgen drie gedeelten uit de Bijbel. Het centrale thema is manna. Het gaat in al die drie gedeelten over manna, het brood uit de hemel. Allereerst lezen we met elkaar een gedeelte uit Exodus 16, vers 11 tot en met 18. En we zien daar hoe dan dat manna gekomen is. En het was voor het volk Israël in de woestijn. Ja, dan heb je geen tuintje die je kan verzorgen. Dus dan ben je alles afhankelijk van de Heere. Nou, dat was voor dat volk best moeilijk. Toen sprak de Heere tot Mozes, vers 11, en zei: ik heb het gemoor der Israëlieten gehoord. Zeg tot hen: in de avondschemering zult gij vlees eten. En in de morgen zult gij met brood verzadigd worden. En gij zult weten dat ik de Heere uw God ben. 'S avonds kwamen kwakkels opzetten en overdekten de legerplaats. En des morgens was er een dauwlaag rondom de legerplaats. Toen de dauwlaag opgetrokken was, zie, daar lag over de woestijn iets fijns, iets schilferachtigs. Fijn als rijm op de aarde. Rijm is bevroren dauw. Toen de Israëlieten het zagen, zeiden ze tot elkaar: dat is man. En we vertalen het dan: wat is dit? Want zij wisten niet wat het was. Maar Mozes zei tot hen: dit is het brood dat de Heere u tot spijze gegeven heeft. Dit is wat de Heere geboden heeft: verzamel ervan naar ieders behoefte. Ieder van u kan voor zijn tentgenoot een gomer per hoofd nemen naar gelang van het zielental. Een gomer, dat is een bepaalde inhoudsmaat. De Israëlieten nu deelden zo en verzamelden het, de een meer en de ander minder. Toen zij het in een gomer maten, had hij die meer verzameld had niet te veel. En hij die minder verzameld had, kwam niet te kort. Ieder had naar zijn behoefte verzameld. We lezen verder in het Nieuwe Testament uit de broodrede van de Heer Jezus. En daar wordt ook over het mannen gesproken. In hoofdstuk 6 van Johannes. Het staat er niet op, maar wordt er wel bij. Johannes 6, vers 30 tot en met 35. En daarna zingen we van Gezang 75, vers 2. Gezang 75, vers 2. Na het lezen uit Johannes 6, vanaf vers 30 tot en met 35. Dus de Israëlieten hebben gezien dat de Heer Jezus het brood heeft vermenigvuldigd. En dan komt er een gesprek tussen Jezus en de Israëlieten. Ze zeiden dan tot hem: wat voor teken doet gij dan, opdat wij mogen zien en u geloven? Wat voor werk doet gij? Onze vader hebben het manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven is: brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Jezus zeide dat tot hen: voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want dat is het brood Gods dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. Jezus zei tot hen: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En wie mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Zo ver de schriftlezing. Gezang 182 vers 1 zingen we na de verkondiging. Na de verkondiging. Jezus, leven van ons leven. Als tekst heb ik gekozen een brief van de Heer Jezus, de opgestaande, aan de gemeente te Pergamum. En we vinden dat in het boek Openbaring. En daar wordt ook over gesproken, over het verborgen manna. Maar ik lees die brief in het geheel. Dat is hoofdstuk 2 vanaf vers 12 tot en met 17. Schrijf aan de engel der gemeente te Pergamum. Denk maar aan het perkament. Hè? U kent het wel, het papier, het perkamentpapier. Dat is in Pergamum uitgevonden. Een dun dierenvel die op een gegeven moment daar uitgevonden is. Omdat ze geen papier meer kregen uit Egypte. Dus daar was een hele grote bibliotheek. En daar komt het perkamentpapier vandaan. En wij hebben dan perkamentpapier, maar perkament is uiteindelijk een dunne dierenvel waarop je iets kan schrijven. Dat is in Pergamum ontdekt. Dit zegt hij die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft. En dat is het woord van God. Ik weet waar gij woont. Daar waar de troon van de Satan is. Gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in mij niet verloochend. Ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, die gedood werd bij u waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat gij daar sommigen hebt die vasthouden aan de leer van Biljam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat ze afgoden offers zouden eten en hoereren. Zo hebt ook gij sommigen die op gelijke wijze aan de leer der Nicolaïten vasthouden. Bekeer u dan, maar zo niet, dan kom ik spoedig tot u en ik zal strijd voeren tegen hen met het zwaard van mijn mond. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna. En ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. Ik zal, en er staat wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna. Dat is ook de tekst. Verborgen manna. Na de overwinning. Gemeente van Jezus Christus. Wat we de laatste tijd zien in deze wereld is dat er een zeer fanatieke islamitische staat is, afgekort IS. En die staat heeft het voortdurend over een strijd. Ze strijdt ook voortdurend, maar zij geeft aan dat ze de apocalyptische strijd is ingegaan, de eindstrijd tussen de islam en de rest van de wereld. En die wereld is dan heidens, verdorven, en iedereen moet dan of zich bekeren of gedood worden. En daarom lokken zij constant hun tegenstanders door hele gruwelijke daden uit om naar hen toe te komen, zodat zij de slag van de eindtijd kunnen strijden. In wezen hebben ze gelijk dat er een eindstrijd komt. Een strijd tussen wat goed is en wat kwaad is. Maar dat zal wel anders zijn als dat zij zich voorstellen. Het gaat in die tijd, in die strijd, die eindtijd, niet tussen de God van de islam en de rest van de wereld, maar tussen de God van Abraham, Isaac en Jacob in de Heer Jezus en de volgelingen van de boze. We zien nu juist dat de gemeente in Pergamum daar al op de een of andere manier een soort stukje voorbode van krijgt. Ze wordt door de verhoogde Heer Jezus, de Messias, voorbereid op die eindtijd en op die eindstrijd. En hoe doet de Heer Jezus dat dan? Door deze mensen voor de keuze te stellen. Of een compromis met de wereld. Zal het later uitwerken. Of een keuze. En die keuze houdt in dat je na overwinning mag ontvangen het verborgen manna. Oftewel, dat je het leven vindt en gevoed wordt met het manna. En dat staat voor de Heer Jezus Christus en datgene wat hij is komen doen en heeft gedaan. Of je zal door het zwaard van Christus, dat is het woord van de levende God, worden getroffen. Broers en zusters, laten we eens kijken naar dat verborgen manna. Hoe zit dat? Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Want dat vraagt wel enige toelichting, denk ik. En daarvoor moeten we eerst terug naar de 40 jaar die het volk Israël als volk onderweg, als pelgrims onderweg meemaken, want ze zijn op weg naar het beloofde land. En de Heere God zorgde dus elke dag voor dit volk door middel van het brood uit de hemel. Psalm 78 heeft het zelfs over hemelkoren, het manna. Maar juist dat manna, dat was zo af en toe aanleiding voor het volk om tegen God in opstand te komen. Want ze walgden zo af en toe van die flauwe spijzen, zeiden ze. Ze walgden, misschien moet je zeggen, ik dacht aan Bartje uit Drenthe. Ik bid niet voor bruine bonen, want hij kreeg altijd bruine bonen. En daar walg ik een keer van. Er is nooit iets wat anders. Het volk Israël werd door de Heere zelf gevoed. Zonder dat ze er zelf iets voor hoefden te doen. Als wij zouden zeggen, als wij eten willen ontvangen op ons bord, dan moet er van alles nog wat voor gedaan worden. Heb je zelf een tuin of anderszins, er moet heel wat werk verricht worden om brood bij ons op het bordje te krijgen. Maar de Israëlieten hoefden dat niet. De Israëlieten hoefden alleen maar uit te gaan en te zoeken, op te rapen wat de Heere al voor hen had bestemd. Maar God wilde hen iets leren. En de vorige keer dat ik hier preekte, heb ik daar ook vanuit de verzoeking aandacht voor gevraagd. Dat de Heere God dat volk wilde leren dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van het woord dat uit de mond des Heeren uitgaat. En dat was nou juist het probleem van het volk Israël. Dat ze niet wilden leven, laten we zeggen, van het woord dat uit de mond des Heeren uitgaat, maar dat ze vaak het idee hebben, we willen leven van brood alleen. Want dat blijkt wel, ze waren pas bevrijd uit de macht van de slavernij. En ze waren pas bevrijd van de mishandeling, van de onderdrukking door de Egyptenaren. Ze waren bevrijd van het gevaar dat hun pasgeboren babytjes zomaar gedood zouden worden en kunnen worden. Ja, ze hadden wel eten, maar dat was eten met verdrukking. Er waren vleespotten, er was brood, want Egypte was de graanschuur van de toenmalige wereld. Maar het was wel ze werden wel op een hele ernstige manier onderdrukt. En de Heere had hen uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid. En dat gebeurde toen, nadat het paaslam was geslacht, het bloed aan de deurpost was aangebracht. De Heere God had zijn verderfengel gestuurd, had ook oordeel gegeven over het land Egypte, over de afgoden. Maar zij waren gespaard, want ze waren onder de bedekking van het bloed van het paaslam. Het is mooi, hè, dat als je het avondmaal viert, mag je daar ook aan denken dat de Heer Jezus ook ons paaslam is. Hij beschermt ons tegen het oordeel van God, omdat hij het zelf heeft opgenomen. Ze trokken uit Egypte met het ongezuurde brood, maar dat was al gauw op natuurlijk. En toen begonnen ze te morren, waren we maar in Egypte gebleven. Wat daarachter zit is dat ze zeiden eigenlijk, wij willen toch maar leven van brood alleen. We willen toch maar leven, en dat wordt natuurlijk helemaal, als je weg bent en je hebt brood en je hebt geen brood en je lijdt honger, dan wordt dat allemaal wat opgeblazen. Het was beter, maar het was helemaal niet goed in Egypte. Maar in hun hart waren ze nog vast aan dat leven van brood alleen. En daar moesten ze maar loskomen, want ze mochten leven uit het woord van de levende God. En die God die zou zorgen voor alles wat ze nodig hadden. Eten, drinken, denk maar aan het water uit de rots. Hun kleding was niet versleten. Nou, noem maar op. En toen kwam de Heer hen tegemoet met het manna. Hij gaf hun dus manna te eten. En elke zonsopgang mochten ze naar de legerplaats gaan, want daar lag het manna. Heel vroeg, als de dauw optrok, zagen ze iets schilferachtigs, iets wat de Heere God uit de hemel had doen komen. Echt wonder, het brood uit de hemel. Ze mochten 6 dagen mochten ze uitgaan om het te verzamelen. Niet te veel, maar ook niet te weinig. Ieder één gomer voor elk Israëliet. En op die 6e dag mochten ze ook iets extra's nemen voor de 7e dag. Als ze dat op de andere dagen deden, was het niet goed. Je zou kunnen zeggen, heel tegenovergesteld. Hè? 5 dagen mochten ze alleen nemen voor die dag. De 6e dag mochten ze iets nemen, moest iets nemen, ook voor 2 dagen. Je zou kunnen zeggen, ja, wat is het nou? Of het een of het ander. Als ze te veel hadden, dan kwam de maden erin, dan als ze bewaarden voor tot de volgende dag. En hoe zit dat nou? Nou, vaak is dat bij de Heere God altijd, dan is het geval. Het is soms zo tegenovergesteld. Aan de ene kant zegt de Heere, let op de lelien des velds. Ze zaaien niet, of ze, en de vogel des hemels, ze zaaien niet en maaien niet. En brengen die bijeen in schuren en toch voedt hun hemelse vaders. Dus dat is, maak je niet bezorgd. Aan de andere kant zegt de Bijbel, ga in tot de mier, gij luiaard en word wijs. Dus met andere woorden, het gaat niet om luiheid. Je moet er ook iets voor doen. En zo zou je kunnen zeggen, zoals het in vele situaties. Spaarzaam voor jezelf, gul voor de ander. Nou, ga maar door. Dat is vaak een tegenovergestelde. Maar dat is iets wat de Heer ons wil leren om zijn wil te doen en zijn weg te gaan. Ook al lijkt het tegenovergesteld. En nou zien we dus dat manna voor Israël was om hen in leven te houden. Dat is belangrijk. Dat manna kon hen het leven niet geven, maar het kon wel dat ze in leven zouden blijven. Nou, dat was eigenlijk wat er ook met de Heer Jezus aan de hand was en met de situatie van de broodvermenigvuldiging. De Heer Jezus had dat volk wat bij hem was. Dus we maken even een sprongetje van het volk Israël in de woestijn naar het volk Israël dat in het beloofde land aangekomen is. En ook daar moesten ze leren om te leven, niet van brood alleen. De Heer Jezus had hem gespijzigd, 5 broden, 2 visjes, het was vermenigvuldigd. En toch was het voor hen niet genoeg om duidelijk te krijgen wie de Heer Jezus was. Want dat manna, dat gaat het natuurlijk om. Wie geeft het manna? Hoe komt het? Je moet niet bij het manna blijven staan, maar je moet eigenlijk gaan naar degene die dat manna geeft. En dan komt de Heer Jezus met hen in gesprek, zijn met de Heer Jezus. En hij roept hen op om in hem te geloven. Zoals hij ook ons oproept om in hem te geloven. Wat is het anders bij de tafel? Omdat het gaat om geloof, om vertrouwen, om je leven, alles in je leven, alles bij hem te zoeken en te vinden. En toch zijn de Israëlieten niet zodanig dat ze tot hem komen en in hem gaan geloven. En want ze zijn nog te zeer bezig met het brood. En jullie zoeken mij, niet omdat je een teken hebt gezien, maar omdat je verzadigd bent. Dus ook zij zitten nog op het niveau van leven van brood alleen. Ja, zeggen ze, geeft u dan nog eens een beter teken, want Mozes heeft dat brood uit de hemels gegeven, het hemelsbrood, en u vermenigvuldigt alleen maar aardbrood. Dus we willen een beter teken hebben. En dan zegt de Heer Jezus, ja maar, en ergens anders zegt hij, jullie krijgen dit teken, dit geslacht krijgt alleen maar het teken van Jona. En je krijgt dus het teken, dat ben ik. Ik ben het teken van dat God je leven in stand houdt, voedt, dat hij je leven zodanig geeft wat je nodig hebt om eeuwig te leven. Want Jezus zegt, ik ben het ware brood dat uit de hemel nederdaalt. Ik ben het manna dat uit de hemel komt. Ik ben het brood des levens. En dan zegt hij, wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En wie mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Dus de Heer is, je zou kunnen zeggen, het brood en het drinken tezamen. Hij voedt zijn gemeente, hij voedt zijn volk met zichzelf. En dat betekent dus dat hij het leven in stand houdt. Nou, dat is eigenlijk wat het avondmaal ons ook vertelt. Dat de Heer ons leven in stand houdt. Jezus zegt, als je weet wie ik ben, dan kom je tot mij. Daar begint het mee. Komen tot Jezus. En komen is als het ware bij hem zoeken en het bij hem vinden. Komen tot hem is, Heer, dat je hem uitnodigt in je hart, dat je door geloof hem omhelst. Hij is mijn Heer, mijn koning, mijn redder, mijn verlosser, mijn zaligmaker. Ik kan niet zonder u. En als je dus komt tot hem, dan wil je ook bij hem blijven. Dan wil je door hem gevoed worden. Dan wil je eigenlijk alles ontvangen wat hij is en wat hij geeft. En eigenlijk is dat nou wat het manna ons vertelt. Jezus is het brood des levens. Hij onderhoudt het leven wat hij door de Heilige Geest in ons hart heeft bewerkt. En dat leven, dat is niet anders dan eigenlijk zijn lichaam en zijn bloed dat voor ons gegeven is tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. En broers en zusters, als je dat ziet, dan begrijp je ook misschien beter waarom de Heer Jezus tegen die gemeente in Pergamum spreekt over het verborgen manna. Want u weet allemaal wel, komen tot Jezus, leven uit Jezus, is een strijd, is een moeite. Daar word je zo vaak van afgebracht. Je vindt het best moeilijk om te leven niet alleen van brood, maar je vindt het veel moeilijker om te leven uit het woord wat de Heer ons aangeeft, om daaruit te leven. Nou, dat was ook in de gemeente van Pergamum het geval. U moet weten, Pergamum, dat is een soort provinciale hoofdstad. In die stad was er een gemeente van de Heer Jezus. Maar in die stad was er nog veel meer. Daar stond de troon van de Satan. Nou, de troon van de Satan wil zeggen dat de Satan daar dus bijna lijfelijk aanwezig was. Nou, ze hadden dus een strijd te strijden. Dat was hun probleem. En dat was ook iets waar zij mee geconfronteerd worden. En wat was dat dan, die troon van de Satan? Nou, er stond een tempel voor de oppergod Zeus. Maar ook een tempel van de godin van Rome. En daar werd de keizer in vereerd. En nou, als je daar was, dan moest je eigenlijk belijden dat er maar één heer was in je leven. En dat was de keizer. De keizer is heer. Caesar is curios. Maar de christenen, die hadden een andere heer. Namelijk de Heer Jezus. Jezus is Heer. Dat is een van de oudste geloofsbelijdenissen. Mijn Heer en mijn God. Jezus is Heer. Nou, dan komt het erop aan. Als je daarvoor wordt gesteld, wie beleid je dan? Dus dat was heel wat. Dat die gemeente daar moest vasthouden aan het leven aan de Heer Jezus Christus. En dat werd ook op de proef gesteld. Want we lezen in dat gedeelte van een zeker Antipas, die om dat getuigenis de marteldood is gestorven. Nou, wat een gruwelijke gedachte is het om vanwege iets te moeten sterven, de marteldood. Denk maar aan die die piloot die op een vreselijke manier om het leven is gekomen. Trouwens, in de tijd van de reformatie kwamen er ook mensen vanwege hun geloof, werden ze op de brandstapel gezet. En wat denkt u in de tijd van de Bijbel, dat er honderden, misschien wel duizenden christenen door Nero op die manier werden verbrand? Dus het is niet iets wat helaas uniek is, maar er is ook heel veel ook aan christenen gedaan. Ongelooflijk veel. En dan komt het erop aan, wil je dan een compromis sluiten met de wereld, of wil je toch een keuze maken voor het eeuwige leven? Hè? En dat is nu aan de gang. Want in die stad was er nog veel meer, hè? Er was een grote bibliotheek. We zouden kunnen zeggen, er stond een universiteit. Want bibliotheken betekenen altijd dat er veel wijsheid bij elkaar gebracht werden. Er was ook nog een tempel van Asclepius. Dat is de god van de geneeskunde. Dus je zou kunnen zeggen, er stond ook nog misschien wel een academisch ziekenhuis. Zoals in Leiden. Misschien is de plaats in Leiden. Hè? Zoals een groot academisch ziekenhuis. Dus een universiteit. En allerlei andere dingen. En dan is die kleine gemeente daar. Die moeten daar dan een weg in vinden. Met alle moeite en met alle strijd. En dan zegt de Heer Jezus, ik weet uw werk. Ik weet dat je daar bent. Maar ik weet ook dat er een heel aantal van jullie vasthouden aan de naam van Jezus. Dat je mijn naam niet verloochend hebt. Dat is zo mooi, hè? Dus eigenlijk in de eindtijd komt het op twee dingen aan, denk ik. Dat je, wat hier staat, dat je zegt van, gij houdt vast aan mijn naam. Er is maar één naam gegeven onder de hemel, waardoor wij behouden moeten worden. Het is maar één naam. De ruis langs de wolken, een lieflijke naam. En het is maar één naam waardoor wij behouden moeten worden. En je houdt vast aan die naam en je hebt het geloof in mij niet verloochend. Ook niet toen het erop aankwam. Dus deze gemeente is al zwaar beproefd. Maar ook, en dat zie je in elke gemeente, maar ook in die gemeente, hoewel in twee gemeentes heeft de Heer Jezus niets op aan te merken, maar deze gemeente heeft de Heer Jezus wel iets op aan te merken, want er waren bij jullie in Pergamum mensen die de leer van Biliam eigenlijk omhelsden en ook de leer der Nicolaïten. Nou is dat dezelfde leer. Het gaat hier om hetzelfde wat naar voren komt. En wat is dat dan? Moeten we weer even terug naar de woestijn. Biliam was uitgenodigd door Balak, de vorst van Midian, om Israël te vervloeken. En u weet dat, en dan met die ezel van Biliam, nou dat hele verhaal. En op een gegeven moment kan Biliam dit volk niet vervloeken. Hij kan het alleen maar zeggen. Maar voordat hij weggaat, geeft hij toch aan Balak een zeer slim plannetje. En hij zegt van, als je nou het volk Israël uitnodigt voor jouw goden, je gaat daar met hen feest vieren, dan heb je ze ook afgetrokken van de God van Israël. We kunnen dat lezen in nummer 31, daar staat het precies. En hier staat het ook in Openbaringen, dat Biliam dus heel slinks het volk Israël tot zonde heeft weten te verleiden. In de woestijn. Hij kon hem niet officieel vervloeken, maar via een hele geniepige weg kon hij dus wel zorgen dat het volk van zijn God afdwaalde. Want ze gingen meefeesten. Ze gingen meefeesten met en afgodenoffers eten. Ja, als je alleen leeft voor brood alleen, dan versmaad je een lekkere vleespot niet en allerlei dingen, want zij hadden dat nauwelijks of niet. En dat was een hele aanvechting. En tegelijkertijd leefden ze daardoor zedeloos. En Jezus zegt, ik heb tegen u dat er sommigen onder u zijn die het allemaal niet zo nauw nemen. Want je leeft in een wereld waarin er van alles en al wat gebeurt. Zedeloosheid enzovoort enzovoort. En het overgrote deel is gewijd aan afgoden. Nou, je zal maar een beroep uitoefenen waar andere mensen een andere god dienen. En als je dat mee wilt tellen en je wilt meedoen, dan ben je bijna genoodzaakt om die offerfeesten te gaan bezoeken. Want je wil niet uit de toon vallen, want stel je voor dat. Maar met het gevolg wel is dat je als het ware dat de grenzen gaan vervagen. En die grenzen in Pergamum waren de grenzen van de zee. Er werd hoererij werd gepleegd, geestelijke hoererij, maar ook lichamelijke hoererij. En dat zien we hetzelfde bij de leer van Biljam. Als dat feest gevierd wordt met Biljam, dan valt dat volk in hoererij, in zedeloosheid. En je zou kunnen zeggen, leer en leven hebben alles met elkaar te maken. Dat is ons leven ook zo. We staan in deze wereld met van alles en nog wat er op ons afkomt. En dan komt het erop aan om te strijden voor die ene naam. Want de Heer Jezus zegt, wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna. Nou, het verborgen manna, misschien moet je dan denken aan de kruik van Aaron met manna, die verborgen is in de ark van het verbond. Dus Aaron moest manna nemen en in een kruik doen en dat in de ark bewaren. Dat was verborgen. Maar verborgen manna moet je misschien ook denken aan de Heer Jezus, die verborgen was in de hemel en die mens werd en die zich openbaarde als zijnde: ik ben het brood des levens. Dat zag niet iedereen, dat was niet voor iedereen openbaar, het was voor mensen ook verborgen. Je mag ook denken aan verborgen manna, dat je zegt van het gaat om de eindtijd, als de eindstrijd is gestreden en je hebt overwonnen, dan zou je kunnen zeggen, dan ontmoet je de Heer die terugkomt op de wolken van de hemel. Ook dat kan een aspect zijn van het verborgen manna. Waar het hier om gaat, broeders en zusters, is leven uit Christus betekent dus blijven bij Christus. En wat is het mooi dat je het avondmaal vanmorgen ziet aangericht. Dat de Heer Jezus zegt, blijf nu bij mij, blijf in mij. Leef uit mij. En wat er ook op je afkomt, het vraagt altijd een keuze. Het vraagt soms een strijd van je wordt wel eens, want je staat midden in de wereld en je wordt van alles en nog wat, word je getrokken weg van de Heer Jezus. En dat merk je, hoe leeft Jezus nog in mijn hart? En ben ik als het ware ook al in mijn hart wat wereldgelijkvormig aan het worden? Of roept de Heer ons vanmorgen terug om te zeggen van, nee, het gaat om die ene naam waardoor je mag behouden worden. Daar mag je aan deel hebben. En dat vraagt een strijd en moeite. En je wordt soms geconfronteerd met iets van de keuze die je moet maken. Maar weet u, als je voor de Heer kiest, dan leid je misschien in deze wereld verdrukking. Maar houd goede moed, zegt de Heer, want ik heb de wereld overwonnen. Zo worden we geroepen om aan de tafel te komen, om zijn naam te belijden. Om te leven uit Christus alleen. Maar de prijs is er wel, want als je doorleest, dan zie je in de openbaring ook dat er nog iets genoemd wordt, namelijk een steen met een nieuwe naam daarop. Dus als je overwint, dan krijg je een nieuwe naam. En die naam, die weet de Heer. Zoals Jacob verstreden heeft met God en een nieuwe naam kreeg. Hij werd Israël. Zo krijgt een ieder een steen, een witte steen. En op die steen staat een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. Nou, dat zou mooi zijn. En leven, verborgen manna, is leven uit Christus, straks, die eeuwig leven geeft. Dat is niet alleen van nu, maar ook eeuwig leven. Wist u dat die Japanse gijzelaar een christen was, die onthoofd is door ISIS? Hij was een van de weinige Japanse christenen die vanuit Japan als christen er is. Er komen heel weinig christenen voor. Maar hij wist dat waar hij naartoe ging. En hij wist ook, ik heb straks het eeuwige leven. En het was iemand die als christen ook probeerde te leven, maar het heeft wel hem alles gekost. Broeders en zusters, we mogen het avondmaal vieren. Het komt op ons af. En ik zou zeggen van, laten we onszelf onderzoeken. Zijn wij geneigd om een compromis te sluiten? Of laten we ons leiden door die ene keuze? Nee, ik wil alles uit de Heer ontvangen. Want voor tijd en voor eeuwigheid. Niet alleen om het vandaag vol te houden, maar ook voor de toekomst. Amen. Staat, want dat doet u bij al die gemeenten. Wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt, dus ook tot ons. Heren, dat u ook een boodschap hebt door uw Heilige Geest, ook voor deze gemeente. En dat u ons oproept om trouw te blijven, om uw naam te blijven belijden en niet te verloochenen. En alles uit u te zoeken en te vinden. Heer Jezus, dat is best moeilijk, want we zijn maar met zo'n klein groepje. We worden soms ontmoedigd, worden soms eigenlijk voor de dingen gesteld van ach, zou je niet maar meedoen met de wereld? Want dat is misschien wat makkelijker en voordat je het weet, zou je al bijna uitgegleden zijn. Heer, we danken u voor uw woord, voor uw geest. We danken u dat we mogen deel hebben en krijgen aan het verborgen manna. Dat u ons leven voedt. Dat we tot u mogen komen om u te omhelzen. Dat u in ons hart zal wonen. Maar dat u ook dat geloof wil voeden elke keer maar weer. Dat hebben we zo hard nodig. Wilt u het alstublieft ook aan de tafel doen. Dat we gevoed worden met het hemelse brood. En dat we zeggen, het gaat niet om het brood. We mogen niet bij de tekenen van brood en wijn blijven stilstaan. Maar we mogen ons hart opheffen naar de hemel. Waar Jezus Christus is in een heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader. Heren, want we worden gevoed met uzelf. Met het hemelse manna. Met het brood des levens. Heren, geef dat het levende realiteit voor ons zal zijn. Bewaar ons voor de zonde. We staan midden in deze wereld. En sommigen van ons zijn nog aan het werk. Anderen die mogen al met pensioen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je wereldvreemd bent. En dat je ook allerlei dingen geconfronteerd in deze wereld. Heer, help ons om als pelgrims op weg te zijn naar uw heerlijke toekomst. En geef ons bewaring ook voor die leer. Wat leer en leven hebben alles met elkaar te maken. Je gaat leven zoals je leert. En u roept ons op om de ware leer te ontvangen. Zodat we ook de ware leven beleven en leven. Uitleven. Ook door de weeks. Heer, zo leggen we dit alles maar bij u neer. Zegen ons door het sacrament van het heilige avondmaal. Wil met hen zijn die ziek zijn, verhinderd zijn. We bidden u voor hen die in onze gedachten zijn, die na ons hart leven en zijn, maar die moeite en verdriet ondervinden. Heer, ontferm u over ons allen. We dragen de gemeente aan u op. Hou hen staande, hou deze gemeente staande door de kracht van uw Heilige Geest. Heren, want we zijn niet in staat om staande te blijven als u ons niet staande houdt. Want de boze, de wereld en ons zondige vlees houden niet op om ons aan te vallen. Help ons om te leven. Niet bij brood alleen. Help ons om te leven. Uit en door het woord van de levende God. De Heer Jezus Christus. Want dan trek je aan het langste eind. Wees ook met hen die vervolgd worden vanwege hun geloof. We bidden u voor hen die gevangen zijn door groepen als ISIS, maar ook Boko Haram, die meisjes die nog steeds gevangen zijn. Heren, wat een leed en wat een toestand is er toch in deze wereld. Wilt u toch staande houden, bemoediging geven, kracht geven, als het nodig is, bevrijding en verlossing. Maar bovenal, dat de wereld mag weten dat er eeuwig leven is. door de Heer Jezus Christus, heiland ter wereld, dat uw naam geheiligd, geëerd, geloofd en geprezen zal worden. In Syrië, in Irak, Israël, waar dan ook in deze wereld. Het verm je ook over Israël, dat u ook daar geven, dat ze mogen zien, ontdekken. Jezus is het brood uit de hemel. Hij is het zelf uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om gaven te geven. Daarna gaan we ons geloof beleiden. Hier is even nu in uw gaven. Dan gaan we het verder richten op het avondmaal. We willen ons geloof beleiden en we zingen daarna van de ELB 381, de ruis langs de wolken, lieflijke naam. We spreken uit met de kerk van alle tijden en plaatsen, de gemeente van de Heer Jezus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Die Naam is naar waarheid.
Christus door de Vader in de wereld werd gezonden, niet om de wereld te veroordelen, maar om door hem de wereld te behouden. Hij, waarachtig God en waarachtig mens, heeft van het begin tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken, voor ons gedragen. Gebogen onder de zware druk van Gods toorn over onze zonde was hij in de hof van Gethsemane dodelijk bedroefd, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de grond viel. Hij werd in de hof gebonden om ons te ontbinden. Hij werd met hoon en lasten overladen om te zorgen dat wij nooit te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Hij nam de vloek die op ons lag van ons over om ons met zijn zegen te vervullen. Aan het kruis heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd, tot in de allerdiepste verdoemenis en angst van de hel. Toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zodat wij door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. Wat heeft het God veel gekost? Alles. Ten slotte heeft hij door zijn zoon en dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwig verbond van genade en verzoening vervuld, toen hij zei: het is volbracht. Daar gaan we ook van zingen, 358, het eerste vers, 358 vers 1.
Amen.
Zo geeft het avondmaal ons de zekerheid dat wij alleen op grond van dit volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus aan het kruis behouden, zalig kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel van zijn hartelijke liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven voor mensen die de eeuwige dood hadden verdiend. Zo verwierf hij voor ons de geest die levend maakt. Deze geest wijst ons op Jezus, door wie wij in plaats van onze dood het leven, in plaats van onze schuld de gerechtigheid, in plaats van onze onreinheid de heiligheid en in plaats van onze verlorenheid de heerlijkheid ontvangen. Door die geest worden we ook als leden van het lichaam van Christus, de gemeente, in echte liefde als broeders en zusters met elkaar verbonden. Paulus zegt het zo, omdat het één brood is, zijn wij hoeveel ook één lichaam. Wij hebben immers al een deel aan dat ene brood. Telkens wanneer wij het avondmaal vieren, mogen wij met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus. Naar de bruiloft van het Lam in de volmaaktheid van Gods Koninkrijk, waarin God alles in allen zal zijn. Laten we nu in diepe eerbied tot God bidden. Laten we bidden. Barmhartige God, Vader, dankbaar gedenken wij aan deze maaltijd het verzoenend lijden en sterven van uw geliefde Zoon Jezus Christus. Wij bidden u, wilt u met dit avondmaal door uw Heilige Geest bewerken dat we ons hoe langer hoe meer met vertrouwen aan onze Heer Jezus Christus overgeven. Geef dat wij in onze zwakheid met hem als het enige hemelse brood gevoed worden. Het hemelse manna. Versterk ons in het geloof dat u onze genadige Vader bent, die onze zonde op rekening van Christus schrijft. U zorgt voor ons als uw geliefde kinderen en erfgenamen en alles wat we naar lichaam en ziel nodig hebben. Schenk ons uw genade, opdat wij niet in de zonde blijven liggen, maar in Christus leven en hij in ons leeft. Help ons altijd u na te volgen, ook wanneer dat kruisdragen betekent. Leer ons te midden van de nood van deze wereld het groot verlangen hem te verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. En doe ons uitzien naar uw koninkrijk, waarin hij met ons het bruiloftsmaal van het Lam zal vieren. Dit bidden we u, genadige Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn belofte altijd voor ons bidt en die ons ook heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Verhef nu uw harten in de hemel, waar Jezus Christus in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader is. En twijfel niet, maar geloof dat u door de werking van de Heilige Geest net zo zeker met zijn lichaam en bloed gevoed en versterkt wordt als u het brood en de wijn uit zijn hand ontvangt. Kom nu, want alle dingen zijn gereed. Voordat we aan tafel gaan, zingen we eerst nog twee coupletten van gezang 358. Vers 2 en vers 3. overwint, hem zal ik wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen arme. Broers en zusters, het brood dat wij breken is gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. De beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken is gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink de allen eruit, gedenkt en geloof dat het kostbaar bloed van onze heiland is vergoten tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Was het klopt, hè? Ja. We hebben afgesproken in het begin van de dienst hoe het was, hè? Hoe we het deden. Ja. Dat je, als je later misschien groot bent en je beleid hier ook, dan mag je ook deelnemen. Maar ik heb gezegd van, dan ga ik ook voor je bidden. Dat vond ik heel goed. Zullen we dat doen? Heer Jezus, dank u wel voor Vinna. Dank u wel dat ze straks haar 10e verjaardag mag vieren. Daar kijkt ze heel erg naar uit. En we willen vragen om een bijzonder jaar voor haar. Dat 10e jaar wilt u haar zegenen en geven dat ze echt heel veel van u mag gaan houden, Heer Jezus. Dat ze ook ziet, dat is heel belangrijk, juist ook als je groter en ouder wordt. Wilt u haar zegenen, haar vader en moeder, allen die bij haar horen. Natuurlijk haar opa en oma waar ze nu op bezoek is. Haar opa en oma, ik weet het precies. Heer, ontferm u over haar, zegen haar. In de Heer Jezus Christus, vervul haar hart met uw Heilige Geest. Dank u wel, Vader. Amen. Broers en zusters, het is zo mooi dat de Heer ons gevoed en gelaafd heeft met zijn, met zichzelf. Maar dat is natuurlijk een geheim. Dat is een geheim van iets. We zien brood, we zien wijn. Maar door het geloof mogen we zien, dit is het lichaam van Christus. Hier worden we mee gevoed, althans door de Heilige Geest. Komt de Heer, zo zeker als je het brood neemt, zo zeker als je de wijn drinkt, zo zeker ook mag je weten, de Heer die voedt mij met zichzelf. Dat hebben we zo hard nodig als gemeente onderweg, als pelgrim op weg naar zijn heerlijke toekomst. En hopen dat we weer strijdbaar zullen zijn om te weten van dat wil ik vasthouden, daar willen we voor gaan. Straks is daar dat verborgen manna dat geopenbaar wordt. Dan krijg ik een steen waarop mijn nieuwe naam staat. Nou, vraag me af, wat zou dat voor een naam zijn? God weet het alleen. En dat zal een geweldige naam zijn. Precies zoals God je bedoeld heeft. Dat staat op die naam, dat staat op die teken, op die steen. En bid is natuurlijk een teken van reinheid, van de hemel, van waarheid. Loof de Heer mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die u verlost van de groeven, die u kroont met goede tierheid en barmhartigheid. Barmhartig is de Heer en genadig, langmoedig, rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twist, niet eeuwig zal hij toorn. Hij doet ons niet naar onze zonde, vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheid. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen. Zover doet hij onze overtredingen van ons. Daarom zal mijn mond en hart de lof van de Heere verkondigen. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten we nu ons slotlied zingen. Doen we staande Psalm 145, 1, 2 en 3. Psalm 145, 1, 2 en 3.